Hey, jij luistert naar de podcast Satellite Gourmet met verhalen van gastronomen over hun passie voor het horecavak en alles wat ermee gepaard gaat. Over de cultuur van voedsel en dranken en hoe gastvrijheid de rode draad kan zijn doorheen gastronomie in de breedste zin van het woord. Mijn naam is Sabine Goethals en ik ben jouw host. Ik wil jou informeren, inspireren en enthousiasmeren. Deze keer hoor je het verhaal van Sven Ornelis. Sven, ik begin me toch serieus vragen te stellen. Want wat is nu eigenlijk je eerste liefde? Is dat radio maken? Nog steeds elke dag op Joe FM in de vroege ochtend met collega Anke? Is het schrijven? Je boeken en je columns voor kranten en magazines. Je houdt immers ook zo van de taal, onze taal. Of is het wandelen? Je zette met wandelboek mensen aan tot beweging, terwijl er nu sinds de COVID-pandemie dagelijks de wandeltips voor een gezonder leven ons om de oren vliegen. Oh, ik weet het. Het is de liefde voor Barcelona. Een wereldstad waar je ook zo graag vertoeft. Oh, nee. Het moet wel wijn zijn. Want recent stampte je wijn Ornelis uit de grond. Of laat me raden. Nee, laat me niet raden, maar het gewoonweg besluiten dat jouw eerste en grote liefde gewoonweg goed eten is. Over dat laatste blog je op het platform Would Be Chef, waarop je nieuwtjes deelt uit de horecawereld, je eigen culinaire belevingen neerpent en allerlei eigen recepten publiceert. Als je Would Be Chef letterlijk zou vertalen, dan kom je aan zou chef zijn of geweest zijn. Schuilt er achter deze titel toch stilletjes een droom dat je ooit wel eens in de potten zou willen roeren, in een ver verleden of in de toekomst? Of gewoon als sommelier, nu je zo met wijn bezig bent, door de zaal je gasten met de nodige bravoure en hospitality skills zou kunnen serveren? Sven, ik heb je naar deze podcast uitgenodigd omdat je net als ik houdt van goed tafelen in goed gezelschap. Van gastronomie en van alles wat er in de horeca leeft. En dus heb je wellicht ook een mening over hoe je als gast graag wilt ontvangen worden. Wat voor jou precies lekker eten is op restaurant en wat gastvrijheid voor jou inhoudt. Observeer jij ook altijd wat rondom je heen gebeurt in een restaurant? Net als ik, ik kan het niet laten. Of zijn je ogen altijd gericht op het bord? Ik vond het fijn dat je ja zei op mijn uitnodiging, want zeg nu zelf, het is ergens de omgekeerde wereld, niet? Nu zit jij aan de andere kant, mag ik hier de vragen stellen en moet jij relaxed antwoorden op wat ik je vraag. Al is het over een thema waar we beide zo'n fan van zijn. De gastronomie en ja, lekker eten. Maar Sven Ornelis, waar is het zaadje dan geplant dat jij zo van lekker eten houdt?
Wat een inleiding, Sabine.
Welkom Sven. Maar zeg het eens, waar is het geplant dan lekker eten?
Het is echt letterlijk geplant, je kan het niet anders zeggen. Het is, ik denk dat ik... mijn mama is een hele goede kok, die kan zeer lekker koken. En die heeft het van haar mama. En met mijn Julia was haar naam. En met mijn Julia, die kon ongelooflijk goed koken. Ze hadden het niet breed, het waren hele gewone mensen. Dus een beetje mijn opa, Pippe Pierke. Haar man was zo een beetje een keuterboer. Maar wel met een hele mooie lochtink, met heel, heel lekkere groenten die daar dus geplant en gezaaid werden door hem. En die groenten uit de tuin, en dan zo'n beetje het vlees dat ze hadden van op de eigen boerderij, dat alles samen zorgde ervoor dat er altijd fantastisch lekker werd gegeten daar. En zij kon met twee keer niks ongelooflijke maaltijden maken. En het kan niet anders zijn dat daar mijn liefde ontstaan is voor lekker eten toen ik echt een klein manneke was. Ja. Dus dat was zo gekend. Dat de klassiekers, hè, dat was de koetong met kerstmis in de Madeira saus met de zelfgerolde kroketjes. Ja, dat was fantastisch. En het komt vandaar. En het is voor mij superbelangrijk. Het is nooit veranderd. Hè. Jij gaat ook graag naar goede restaurants. Het maakt mij nu niet uit of ik naar bij vrienden ga eten, of ik nu naar de snackbar ga, of ik naar een brasserie ga, of ik ga naar een toprestaurant. Het moet altijd lekker eten zijn. En dat klinkt een beetje, ja, dat zal wel, maar dat is niet altijd het geval. Je kunt terechtkomen in top restaurants waar je het metier van de chef duidelijk ziet. Hè, waar je zegt van, die kan wat, die is heel creatief, die is vindingrijk, die durft van alles enzovoort. Het is niet lekker. En dan gaat het niet voor mij. Dat is de basis. En als daar bovenop nog een ongelooflijke creativiteit ligt of vooruitstrevendheid, super. Dan maakt het natuurlijk nog straffer. Maar het moet altijd lekker zijn. En dat is de essentie. Zo is het van een begin geweest.
Ja, maar lekker eten, Sven, is ook subjectief, hè?
Ik geloof dat niet. Ik ga er niet mee akkoord. Nee, je kunt bepaalde dingen lekkerder vinden dan andere. Maar smaak, het gaat over smaak. Hè? En dat is superbelangrijk. En dat kan soms ook wel een keer ongelooflijk tegenslaan in toprestaurants, waar dat je dan denkt, ja, vriend, ja, ik weet wel wat je hier allemaal aan het proberen bent, maar het is nu al mijn derde gerecht waar ik denk van, ja, waar zit de smaak, waar is de umami, waar zit de diepte in uw sauzen, wat is hier aan het gebeuren? Je bent hier gewoon, ja, gedurfde dingen aan het doen, creatieve dingen aan het doen, mooi, goed gevonden, maar...
Maar dan beoordeel je ergens het gerecht als gast aan tafel, denk ik.
Ja.
Dus dan ga je daar toch anders over oordelen dan dat je chef zou zijn, niet?
Ik vind lekker is lekker. Dat maakt eigenlijk niet uit. Of ik nu zelf kook, of ik ga op restaurant, die smaak is voor mij het allerbelangrijkste. En ik denk dat de meeste chefs dat ook wel weten. Hè. Daarom is Peter Gozers voor mij ook de allergrootste in ons land.
Ja.
Omdat Peter een ongelooflijke vakman is. Niemand kent zijn metier zo goed als hij, vind ik. Hè. Veel andere mensen hebben dat ook wel, maar Peter is ongelooflijk. Die gaat je niet ergens langs links of rechts dribbelend voorbij gaan met vakkennis. Die heeft de bal altijd aan de voet. Die weet waarover het gaat. Maar steekt daar en zorgt ook voor eigen. Je voelt die diepgang in die gerechten, die smaakopbouw voelt je daarin. En heeft natuurlijk daarbovenop nog... Ja, een creatieve geest en het is de topper. Maar het is ook wel altijd heel lekker.
Mm-hmm.
Dat is belangrijk.
Dus ik neem aan dat je er al eens gaan tafelen bent.
Ik ben al een paar keer gaan tafelen, ja. En de laatste keer was nu in december. En het was weer fenomenaal. Ik vond een van zijn beste menus van de afgelopen zoveel jaar. De eerste keer dat we er zijn geweest, was het geboekt samen met vrienden. En had hij 2 sterren. En 2 dagen voor we er gingen eten, heeft hij zijn 3de ster gekregen.
Nee.
Dus we hebben eigenlijk een feestavond. Het was de eerste weekendavond dat hij zijn 3de ster had. Dus we go way back.
Ja, ja. Dus je hebt dat eigenlijk al altijd gehad. Dat lekker eten, maar ook gaan eten. Gastronomisch gaan eten. Dat wist ik niet van jou.
De allereerste keer dat ik echt een... ster ben gaan eten, dus ook zelf betaalde, was denk ik op mijn 20ste, 21ste, zoiets. En toen kwamen we terecht met een tandarts, die tot op vandaag mijn tandarts is, en die dus al heel lang, die was mijn tandarts al toen ik een kindje was, Louis. En Louis houdt ook van supergoeie restaurants, en die vertelde, ja, er is daar nu zoiets in Wortig en Petegem. Dat is een jonge chef met heel veel talent. Dus een onbekende chef, Piet Huizentruit is zijn naam. Ja. En dat was in die beginperiode waar dat Piet is later de kok geworden van ons allemaal op televisie met zijn moederskeuken enzovoort. Maar Piet is een super creatieve chef.
Mm-hmm.
En Piet heeft nog in de grote huizen stage gelopen. Hij heeft nog in Le Pré Catalan samen met, mm-hmm. Ook met Peter Gosses stage gelopen. Absoluut. Hetzelfde periode. En Piet heeft toen, dat was die combinatie van varkenspoot met oester en zo de gek combinaties waar later gingen mensen zo'n dingen doen, maar Piet was daar een van de eerste, hoor.
Ja, absoluut, een van
de eerste. Ik herinner me dat een fantastische maaltijd was.
Ja,
fantastisch.
Ja. Je zegt het ook, wat ik zelf ook vind, als je gaat tafelen op restaurant, waar het ook is, in welk soort zaak het ook is, je moet altijd goed ontvangen worden. Gastvrijheid is belangrijk. Dat gaat gepaard met het lekker eten, vind ik persoonlijk.
Mm-hmm.
Hoe vind jij dat? Let jij daar inderdaad ook op als je ergens gaat tafelen? Of ben je bezig met het eten?
Alles.
Ja,
ja, weet je, op restaurant gaan is een totale ervaring. Alles. En zo'n topmeitere die kan ongelooflijk het verschil maken. En het kan ook verprutst worden door personeel. Daar heb ik ook al voor gehad in toprestaurants. Ik dacht, what's happening? Ik heb een afschuwelijke ervaring in het 2-sterrenrestaurant in Barcelona ooit gehad, waar de sommelier allerlei wijnen kwam voorstellen. Dat was een wine pairing. En op een bepaald moment komt ze met een hele bijzondere Italiaanse wijn af, giet uit en ze vertrekt. En ik rook het meteen. Die was verkurkt. Nu, dat kan perfect gebeuren. Dat is geen enkel probleem. Wel bijzonder bij een wijn die je per glas eigenlijk in winepairing doet, want dan denk ik, had je wel even moeten proeven, maar ça va. Dus die was echt verkurkt. Daar was geen twijfel over. Dus maar ze was alweer vertrokken met de fles. Dus ik roep een ober, 2 sterren restaurant, Sabine. En ik zeg, ja, het spijt me, maar de wijn is verkurkt. En ze zegt, nee, de wijn is niet verkurkt. Ik zeg, ja, maar... Nee, zegt ze, het is een hele specifieke wijn. Maar geen probleem, als je het niet lekker vindt, zal ik u een nieuw glas brengen. Dezelfde wijn, hè. En ze neemt mijn glas weg. Ik zeg, ja, maar nee, maar als jij zegt dat het niet verkurkt is en je brengt een nieuw glas, wil ik ze naast elkaar proeven. En wil weten wat er aan de hand is. Ja, dat was zo verkurkt. Dat was, want het tweede glas was echt supergoed. Dus ik zei tegen haar, ja, sorry, maar dit is fantastische wijn zoals je mij had aangekondigd, maar deze is verkurkt. Ja, nee, zei ze. En die uitlegde, dacht ik, daar zakte mijn broek vanaf. Gelukkig zat ik aan tafel, dat was niet te zien. En had ik mijn riem nog aan, want anders lag ze recht mijn broek. En ik zei tegen haar, ik zeg, ja, maar wacht eens. Dat is verkeerd. En zij zei, nee, zei ze, alle flessen van dat domein zijn totaal verschillend. Ik dacht, ja, dat is flauwekul, hè. Want er wordt geen wijn per fles gemaakt, hè. Er wordt altijd gebotteld, er wordt altijd... Dus grote flauwekul. En dat niet willen toegeven... Dat is
het ergste eigenlijk.
Dat is het ergste. Dat is het ergste. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Zij heeft die wijn niet gemaakt, hè. Maar een klant een slecht gevoel geven. En ik had er later met Dries nog over, Dries Corneille, die nu in de Jonkman sommelier is, beste sommelier van het land en zo.
Yes.
Ik zei, hoe komt dat? En hij zei, ja, dat is gewoon de grootste flauwekul. Als een klant, zeker bij een wine pairing, zegt dat het verkeukt is, zelfs al heeft hij ongelijk... Dan zeg je, oké, meneer, no problem.
Tuurlijk.
Het kan gebeuren.
Het kan
maar
gebeuren.
Maar als het dan ook nog eens een keer, als hij nog eens gelijk heeft, dan geeft je iemand een zeer slecht gevoel. En dat is geen goed idee. Dat moet je niet doen. Maar, laat ons wel wezen, 99% van de mensen in de horeca doet zijn uiterste best. En
absoluut.
Probeert er iets fantastisch van te maken. En ik heb nu het negatieve verhaal verteld, maar hoe service wordt geboden, is prachtig.
Hoe heb jij het graag? Want deze podcast is ook inspirerend voor mensen die in de horeca zullen werken in onze nabije toekomst. Hopelijk gebeurt dat wel weer vaker. Hoe heb jij het graag? Hoe word jij graag ontvangen? Is dat met veel blabla of mag dat... of hangt het ervan af?
Je zegt al, veel blabla klinkt al heel negatief.
Nee, ja, juist.
Doe maar gewoon. Wees menselijk tegen... We zijn allemaal mensen onder elkaar en zie wat de mensen willen en hoe ze er zelf in staan. En een goede sommelier past zich... een goede meiter, een goed bedienend personeel... Ja, die kunnen dat. Die willen niet per se hun stijl opdringen, maar die passen zich aan de tafel. Dus komt er interactie terug vanuit de tafel, worden de vragen gesteld, ga in gesprek. Ik vind dat tegenwoordig wel heel goed gebeurt, hoor. Ja, maar als het echt zo toneelstukje is aan tafel...
Ja, ik ging net vragen, wat wil je echt niet?
Nee,
dan is dat, dat je voelt dat fake is.
Ja, als wij heel... ja, dat vind ik wel moeilijk. En ook voorzichtig zijn, hè. Maar we gaan allemaal zegt, hè. Want, ja, maar nee... Ik bedoel, je kunt wel eens... Je moet... Soms zitten er... Ik denk dat voor de horeca altijd, voor mensen in de horeca altijd een uitdaging is. Soms zitten er mensen aan tafel die misschien zelfs nog veel meer kennis hebben dan jij over de dingen. Dus moet je heel voorzichtig zijn dat wat je zegt klopt. Het is beter dan te zeggen, ja, dit is een lekkere Pouilly Fumé uit de Loire en dat is Sauvignon Blanc en voilà. Dan dat je zegt, ja, en het wordt en daar gemaakt en op die manier en allemaal. Je kunt je wel eens voor hebben dat iemand aan tafel zit die zegt, dat klopt niet, hè. Je hebt het lesje van een ander wijn van buiten geleerd en zet je dat opdraven. Dus ja, gewoon, doe maar gewoon. Ja, dat vind ik wel belangrijk.
Ja, ja. Als we dan terugkeren naar gerechten die je voorgeschoteld krijgt. Ik heb al vaak chefs horen zeggen dat een goed gerecht bestaat vaak uit 3 ingrediënten. Meer moet dat niet zijn. We hebben een periode gehad van, je kent het, de schuimpjes, de sausjes. Waar ben jij van?
Kijk, dat is echt oprecht waar. Het maakt mij eigenlijk totaal niet uit.
Echt?
En daar bedoel ik mee, het kan echt van alles zijn. Het kan van alles zijn. Ik bedoel, een chef staat voor iets en heeft daar ook alle recht om daar zijn verhaal te gaan creëren. Als ik naar Roger ga eten, Roger van Damme, die maakt super complexe borden met misschien zelfs 70 bereidingen erop. Maar ja, het is wel prachtig gedaan. Ga je naar andere chefs, dan gaan die naar een extreme puurheid, dat je soms hele kleine tapasachtige gerechtjes en zo 20 achter elkaar krijgt. Die moleculaire keuken waar je naar verwijst. Ja, dat probleem is, als dat soort technieken door minder getalenteerde chefs worden gebruikt, dan is dat alleen maar trends en mode. En dat is eigenlijk, hè, dan komt geen de trend van dat was moleculair, dan komt geen die puurdere keuken die we van bij Noma kennen, waar alleen maar de ingrediënten bijna uit de eigen berm mogen geplukt worden. Ook fijn, maar als niet, als wat minder getalenteerde chefs daarmee aan de slag gaan met sommige van die moesjes en wat is het allemaal, gelletjes, dan denk je, ja, weet je, ik heb dat wel eens gezien, kook gewoon lekker, hè, kook gewoon goed. Maar de nummer 5 in de San Pellegrino top 50 van dit moment is Disfrutar in Barcelona. Dat zit letterlijk op 400 meter van ons appartement. Dat zit aan de Mercatel Ninot, wat voor mij de mooiste markt van Barcelona is. En dat is puur moleculaire keuken, onwaarschijnlijk, vandaag. Maar ze zijn de allerbeste erin. Ze komen ook van bij Albuy. Ja. En wat ik daar de laatste keer heb gegeten, dan denk ik, ja, dat is ongelooflijk.
Gaat dat dan niet te ver voor jou? Of voor...
Nee, omdat ze de allerbeste zijn daarin. Ze zijn ze doen daar dingen aan en denk je, ja, wel ongelooflijk straf.
Het lijkt bijna soms chemie, hè?
Ja, maar daar kan dat, maar ik wil dan de volgende dag even graag naar de pure tapasbar waar ze echt, ja, of Estimar is, die komt ook vanuit de keuken van El Bulli. Dat is voor mij de beste visrestaurant in de wereld. Heel erg puur. Heel, heel erg puur. Doet bijna niks met zijn product. Dat is product de ster. Dus het maakt mij echt niet uit.
Wat ik heel fijn vind, Sven, is dat men nu langzaamaan toch teruggaat een beetje naar de klassieke keuken.
Ja, maar ik ook.
Dat is fijn, hè?
Ik ook.
Een goede fazant in het wildseizoen.
Ik ook,
allee,
absoluut.
Dat je voelt van, het is bijna soms grootmoederskeuken, maar voor mij mag dat. Hè? De Peter zei tegen mij ook, een goed stukje kabeljauw en een beetje botersaus. Ik hoorde het hem zeggen, hij was hier ook te gast in de podcast. Ja, dat is fijn, hè? Dat is zo lekker.
Dat is het beste. Dat is het allerbeste. Maar ik vind, elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Iedereen maakt de muziek die hij wil maken. Mensen schrijven allemaal op verschillende manieren boeken. Dus geef chefs toch ook de mogelijkheid om met alles wat er is te koken waar ze het beste in zijn.
Ja.
Hè? Maar ik hou ongelooflijk van klassieke keuken. En als ik er dan toch één ding moet uitplukken waar je dan zegt, en wat is voor u? En ik vind dat zowel terug in de Japanse keuken, en mensen weten dat misschien niet zo goed, maar zeker in de top Franse keuken, dat is sauzen. Als sauzen, daar kun je echt een hele goede chef in herkennen. En een goede saus, echt een goede saus, dat maak je niet op 1, 2, 3. Daar werk je met zelfgemaakte stoks die soms dagen staan te pruttelen.
Yes.
En in de betere Japanse keuken, als je in Tokio gaat, zit je aan de counter waar je echt heel puur je sushi en sashimi en allemaal krijgt. Maar achter in de warme keuken die je dan niet ziet, daar staat net zoals in de top Franse keuken een stoks, een bouillons te pruttelen gedurende dagen om dat heel, heel puur te krijgen. En dat kunnen de echt grote. Dat Peter die kan zo het pannetje, het koperen pannetje er al bij zetten op tafel. Dat je denkt, ik wil eigenlijk alleen maar deze kreeftensaus hier nog uitlepelen. En ik wil mijn brood er nog in, want het is zo, die diepgang van die smaak zit daarin. En dat zijn wel de top chefs die dat kunnen.
Ja.
En dat is klassiek, hè.
Ja. Oké. Het is duidelijk, hè. Jouw eerste grote liefde is misschien wel lekker eten.
We zijn daarover begonnen.
Je hebt het al genoemd, Barcelona, wereldstad. Ja. Je hebt daar inderdaad nu ook een woning. Je woont daar af en toe eens in het jaar.
Mm-hmm.
Wat spreekt jou aan in Barcelona?
Barcelona heeft gewoon alles. Het is niet te ver vliegen, hè. Je bent er eigenlijk redelijk snel. Op 1,5 uur ben je er. 1 uur en 40 minuten ben je er. Het is een prachtige stad met de fantasierijke architectuur van Gaudi die er door zit en zijn tijdsgenoten. Ja. Maar ook de grote, de brede lanen die je in Barcelona hebt, de ruimte, veel bomen, veel parken. Het zit tegen de bergen aan waar ik super graag ga wandelen, maar het zit ook aan de zee. Dat is een voordeel ten opzichte van Madrid, vind ik persoonlijk. Het is ook een super aangenaam klimaat. Want het is er nooit zo ontzettend warm als bijvoorbeeld in Madrid of dieper in het zuiden. Dus het is natuurlijk ook nooit echt ontzettend koud. Dat bestaat er ook niet.
Ja.
En er is altijd prachtig licht, of bijna altijd, wanneer we hier soms in België, 30 dagen na elkaar onder een grijs deken moeten leven. Daar is er altijd heel erg mooi licht. Veel belangrijker dan warme temperaturen, vind ik, de zon.
Dus het is jouw lang leven daar.
Ja, het is mijn lang leven en het lekkere eten. Het is toch echt een van de belangrijke onderdelen. Je hebt er zo veel fantastisch goede restaurants. Ja, ik heb op wandelafstand van het appartement, denk ik, dat ik 30 Michelinsterren heb. Maar ook heel erg gewone tapasbarretjes. Ja, het is fantastisch. Ja. Fantastische stad.
Ja. En dan op een bepaald moment in jouw carrière zeg je van, ik wil nu toch al mijn verhalen eens verzamelen. Mm-hmm. En je start een platform op, de Would Be Chef. Je hebt trouwens al prijzen meegewonnen als beste blogger in feite. Waarom wilde je dat per se doen?
Ja, kijk, ik ben altijd met eten en gastronomie,
dat
zoals jij, bezig geweest, ja. En het is eigenlijk zelfs eerst begonnen, ik denk dat ik heb eerst culinaire pagina in het laatste nieuws verschillende jaren gehad, waar van alles in stond, van recepten tot restaurants bezoeken en alles stond daarin. Producten die we voorstelden, dat heb ik gedaan. Een beetje gelijklopend bij mijn eerste kookboek dat is uitgekomen.
Yes.
Ja, en toen kwam er een tweede en ik ben echt voor de Would Be Chef gegaan. Omdat, het is een beetje hetzelfde wat wij gedaan hebben. In mijn hoofd zat dat een beetje hetzelfde als wat wij ooit met de foute muziek gedaan hebben. Dat was de muziek waar wij enorm van hielden, maar dat je dat niet mocht zeggen, omdat het een beetje foute muziek was. Hebben daar eigenlijk een geuze naam van gemaakt, een geuze titel.
Ja, maar dat is echt een merk geworden, hè?
Dat is een merk geworden. Is een merk geworden.
Op menig feest hoor je dat, hè?
En ik dacht, ja, kijk, ik ben geen chef. Ik heb een grote liefde voor de keuken, maar ik heb ontzettend veel respect voor mensen die daar alle opleidingen voor gevolgd hebben en die in dat vak zitten en die elke dag in een keuken staan en met 100.000 dingen rekening moeten houden van de foodkost, over hygiëneregels, over boekhouding, over personeel, over lastige klanten zoals wij, hè? Valt wel mee, denk ik. Nee, maar ik hou ontzettend van koken en ben mee bezig, dus Would Be Chef. Dus zo van, en heel veel mensen
dus
die
het had niets te maken met zou chef geweest zijn of je had misschien wel behoefte om zelf chef te worden.
Nee, het is zoals heel veel mensen die ik ken die zo met koken bezig zijn, dat zijn er steeds meer, die ook zo, ja...
Zogezegde hobbykok?
Ja, hobbykok zou het kunnen, maar Would Be Chef is ook een beetje zelfrelativerend. En dat vind ik wel belangrijk. Zo, een echte Would Be Chef, we maakten daar maar ook maar een geuze naam van. En heel veel mensen die mij volgen zijn eigenlijk ook hetzelfde. Ook Would Be Chefs. En toen kwamen we natuurlijk in de tijd dat je voelde, ja, een boek is fantastisch en ik zal er nog wel eens maken. Maar dat heeft zo'n korte levensduur. Weet je, dat boek komt uit en dat ligt een paar maanden in de winkel en dan is het ook weer afgelopen en dan komen er nieuwe boeken en dan gaan die boeken weer weg en online kun je dan wel kopen. Maar de hype van dat boek
is een korte periode.
En ja, mensen moeten ook betalen, moeten naar de winkel gaan enzovoort. En ik dacht, ja, maar ik ga al die dingen die ik doe, mijn recepten, restaurant bezoeken, nieuwtjes, interviews enzovoort. Ik ga dat op een platform samenbrengen. Would Be Chef, dezelfde naam. En ik kan daar elke dag van alles delen. Het zijn dagelijk 3-4 dingen delen. Er lopen wedstrijden om te gaan eten in restaurants, om van alles te winnen. En dat is superleuk. Het is arbeidsintensief, maar het is zeer leuk om te doen. En je kunt er echt alles kwijt wat je wil. En het leuke is dat het je eigen platform is, hè, waar je voor de krant schrijft binnen een bepaald format. Ja, maar dit, zoals dit hier, het is ook jouw eigen podcast.
Ja.
En je kunt ermee doen zoals jij het voelt.
Leuk. Ja,
dat is
absoluut.
Zo fijn. Dat is die vrijheid die wij nu allemaal hebben. Hè. Ook mensen die aan het luisteren zijn, jullie hebben ook allemaal social media. En jullie kunnen ook doen wat jullie willen. Jullie zijn ook nu een mediabedrijf geworden. Iedereen is dat op dit moment.
Ja, ja.
Dat is wel leuk.
Ja, ja. Ja. Zeg, is er eens een leuk anekdote, nieuwtje, die je nu laatst hebt ontdekt en die je ondertussen met op je blog hebt gedeeld? Ik heb het gelezen dat je nu vaak Zeeland dus gaat bezoeken, hè?
Ik vind de Nederlandse keuken ook wel boeiend.
Ja,
ja, heel boeiend. Ja.
Allee, ik moet zeggen, die komen van ver, hè?
Ja,
dat was duidelijk zijn.
Ja,
hè?
Maar ze hadden ook minder rugzak mee.
Ja.
En dat was een voordeel. Ja. Hè? Dus je kunt nog altijd heel slecht eten in Nederland, hoor. No worries. Ik bedoel, de plekken zijn er nog ongelooflijk te vinden.
Patatfriet en uit de muur, dat blijft, hè? Maar...
Ja, alhoewel ze een goed kroketje uit de muur, dat is ook niks.
Dat is ook niet slecht, hè? Ja.
Maar weet je, wij hebben toch zo die rugzak van eigenlijk de Franse gastronomie, het kleine broertje daarvan mee. Je kunt een rugzak noemen. Het is een voor- en een nadeel. Het is gewoon wie wij zijn. Zo zit het in onze Belgische keuken. Nederland heeft dat veel minder. Nederland heeft ook wel een focus die wij... Nu wel meer, maar... Een focus met de overzeese gebieden, zoals ze noemen. Nee, dat is echt zo als je Surinaams gaat eten of zo. Dat is Indonesische rijsttafels in Nederland. Dat is fantastische keuken. Dat is ongelooflijk lekker. En helemaal een keuken die wij niet kennen. Hè. Dat is een hele andere keuken.
Nee, vertel
keuken,
eens. Hè. Ik vind het wel boeiend. Wat voor een keuken is dat?
Ja, dat is zo...
Denk ik dan pikant of niet?
Nee. Dat valt wel goed mee. Dat is zo die... Zo'n beetje... Dat is Indisch, maar niet Indisch. Hè. Dat is... Indonesisch. Dat is Aziatisch.
Sharon ook, hè?
Vaak, ja. Vaak, ja. Niet altijd. Oh, er zit een... de Raffles in Den Haag is een fantastisch restaurant. En daar gaat je... Ja, er zitten rijstgerechten bij. Daar zo de pindasaus en dat soort toestanden. Lekker, hoor.
Ja.
Heel lekker. En al die dingen nemen zij dan mee in de keuken. En dat levert fantastisch. De Libreien in Zwolle is een fantastisch restaurant. Wat Sergio deed in Oudsluis, dat vind ik nog altijd van de allerbeste keukens die er in onze streken geweest zijn. Ik heb zijn afscheidsmenu nog in Oudsluis gegeten. Jongen, dat was fenomenaal. Zo jammer dat gestopt is. Zo jammer.
Ja, maar hij blijft goed bezig, hè?
Ja, ik weet het wel. Maar ja, Oudsluis was Oudsluis. Dat is toch...
Absoluut. Laat dat duidelijk zijn.
Ja,
dat is waar. Ja. Maar ik denk, Sergio verlangt wel af en toe wel dus terug naar die tijd, denk
weet,
ik ook.
En dingen, Interscaldes. Interscaldes is zo een van mijn favoriete restaurants. Omdat dat is zo... Beetje Frans, dat is echt Franse keuken in Nederland. Dat is de Drie Sterren in Kruiningen. Dat is onwaarschijnlijk, niet zo ver rijden vanuit Vlaanderen. En die kookt daar zo goed. En een beetje zoals de grote Parijse huizen kookt.
Ja.
Ja. Zoals Comte Chez Soi in de gloriejaren. Ja. Daar kun je het zo mee willen. Grand Table du Monde. Zo.
Ja.
Dat is er zo eentje.
Ja. Nu, als je dan zoveel gaat eten, tafelen, en dan ga je eigen recepten... Want het zijn toch je eigen recepten, hè, die je
koopt? Uiteraard mijn eigen recepten.
Oké, goed. Ja. Stil je dan met je ogen?
Constant. Ja, tuurlijk. Met je ogen, met je smaakpapillen, met... tuurlijk. Maar ja, dat doet iedereen natuurlijk. We worden allemaal geïnspireerd langs alle kanten.
Noem eens een van je gerechten, van je toppertjes, dat je zegt van, daar was ik nu echt wel eens super trots op.
Oh, maar dat is zo moeilijk. Weet je, ze staan er honderden op mijn blog. En die zijn allemaal van... Ah, wel, ik ga toch iets kunnen vernoemen. Want ik kook zeer, moet ik zeggen, zonder scrupules voor iedereen. Maar als zo'n Roger van Damme thuis komt te eten, dat is toch altijd wel een beetje speciaal. En op een bepaald moment kwam Gert de Mangeleer eten. Ja, dat
bij
is
jou thuis.
Thuis. En koken voor Gert de Mangeleer, dat
zijn
toch
uitdagingen, hè?
En ik had daar, en daar was ik heel blij, dat was een van mijn gerechtjes dat ik zelf verzonnen had, dat ik in Barcelona heel vaak maak, waar hij van zei, daar ga ik nog iets mee doen. Dat vond hij zo, dit is nu eigen stoef, maar ja, je vroeg
Nee, maar dat is een mooi compliment.
Ja, ik had eigenlijk een pasta bolognese gemaakt, waar de pasta was eigenlijk geen pasta, maar was heel fijn gesneden calamares. En ik had daar een soort van ragout van konijn bij gemaakt.
Wauw.
Dus, en dat zag eruit als een pasta bolognese, maar de sliertjes van de pasta waren de zinktvis. En de saus was van konijn. En die combinatie van konijn en inktvis is een combinatie die ik voor het eerst heb geproefd, maar al lang geleden, in L'Epicure in Parijs. Fantastische restaurant in Hotel Bristol. Dat noemen ze de kantine van Sarkozy, want die kwam daar heel vaak eten. Zit vlak aan het Élysée. Ja. En ik had het daar voor het eerst gegeten. En ik dacht, wauw. En toen op de markt in Barcelona had ik dat meegenomen. En dat was die mooi. Want je weet de Japanners die ik maar eens... eetbaar maken, zelfs rauw, door zo bijna scheermesje gewijs heel fijne sneetjes daarin te doen. En dan maakt die calamaris heel zacht.
Maar die smaakt
eetbaar,
dat dan beter, ja?
Oh ja, dat is onwaarschijnlijk wat dat teweeg brengt. Dus dat breekt je die structuur van die inktvis, waar zo maken de Japanners dat, waardoor je moet dat eens proberen. Maar je hebt wel heel scherpe mes nodig. En je mocht niet heel... Ja, ik snijd er nu door om die slierten te maken, maar als je dat zo in plakjes krijgt, bijvoorbeeld, dan is dat heel fijn ingesneden. Dat is fantastisch. Dat is Japans. Ja. En toen dacht ik, ik ga zo mijn spaghetti maken. En Gert zei, dat is echt fantastisch stof gevonden. Dus,
dat is wel een mooi compliment.
Ja, dat vond ik eigenlijk zelf ook. Dacht ik, dat is tof.
Goed. We gaan het nog eens over een andere liefde hebben.
Ja.
Want ik heb het hier staan. Je hebt je meegebracht. Dit is recent. Mm-hmm. Een nieuwe... je nieuw kind, ja, hè, als ik het zo mag zeggen. Je hebt een online wijnhandel opgestart, ja, Wijn Ornelis. Ja. Waarom had je daar nu nog eens behoefte aan om dat ook eens nog erbij te nemen?
Ja, maar nee, kijk, ik doe alleen maar dingen die ik graag doe. Of dat nu gaat van DJ'en midden in de nacht, radio maken. Weet je wel. En als ik iets niet graag doe, dan doe ik het ook niet. Dan stop ik erop mee. Dus ik doe alleen de dingen die ik echt graag doe. Bijvoorbeeld televisie, ik heb dat wel een tijd gedaan, maar dat is heel specifiek wat ik leuk vind. Zo babbels, live dingen, dat vind ik allemaal ontzettend leuk. Maar zo 100 keer dingen opnieuw moeten doen, goed in beeld, I hate it. Ik doe dat niet, dus ik stop daarom. Nee. Ik doe dat niet meer. Wijn is voor mij altijd een enorme passie geweest. Altijd, al meer dan 30 jaar. Ik herinner mij supergoed, dat is eigenlijk in mijn tijd toen ik studeerde in Leuven ontstaan, had ik een supergoeie vriend, Jorge, die tot op vandaag een heel goede vriend is. Hij is nu 70er, hij wordt 76. En hij heeft mij wijn leren drinken. Hij had een ongelooflijke kennis van wijn. En dat was in de periode, zo 30 jaar geleden, van de hele zware chardonnays. Weet je, de echte gerijpte chardonnays, waar dat je dacht van, zijn we nu eik aan het drinken of zijn wij gewoon wijn aan het drinken? Heel boterachtig, heel... maar ik vond dat toen wel heel ongelooflijk lekker. Ik heb daar zelf zo'n hele stevige Meursault, ik vind dat nog altijd fantastisch lekker. Nu zijn chardonnays veel eleganter gemaakt en veel zuiverder enzovoort, scherper. Maar zo heb ik wijn leren appreciëren. Dus ik heb mijn allereerste wijn ook gekocht. Mijn allereerste rode wijn die wat kostte, was een Spaanse wijn van een domein in de Penedès, niet zo ver van Barcelona, waar ik sindsdien al een paar keer ben geweest. Jean Leon, een onwaarschijnlijk mooi verhaal. Dat was een Merlot 86, ik weet nog heel goed, heb ik voor het eerst gekocht. Zo. Ik had die geproefd en dacht, wat een fantastische wijn. En zo is mijn liefde ontstaan. En ik ben altijd in mijn leven op zoek gegaan. Kijk, het is heel makkelijk om te zeggen, kijk, doet dus een fantastische wijn. En je doet, nu ga ik een keer heel zot doen, want ik heb nog nooit, ik heb wel eens geproefd, maar ik doe een Petrus open. Ja, dat zal wel. Hè. Als je honderden euro's of duizenden euro's voor een fles wijn betaalt, dat zal wel dat die goed is. Het is te hopen. Maar wijnen die veel democratischer zijn, hè, en die toch heel goed gemaakt zijn en helemaal juist zitten, dat is waar ik mijn vrienden al jarenlang mee vergas.
Ja, dat vind ik nu ook. Een lekkere wijn hoeft niet altijd de duurste wijn te zijn.
En zeker nu niet meer. Nee, zeker vandaag niet meer, want dat is enorm geëvolueerd, hoor.
Ja.
Wijnen die je zou voor 400 frank gekocht hebben, dat begon wel al oké te worden, maar een wijn voor 200 frank, weet je nog?
Ja.
Dat was niet goed. Maar 200 frank... Hè, ik moet nu eens een keer beginnen rekenen.
Dat is al veel nu, hè?
Maar dat is 5 euro.
Ja.
Maar voor 5, 6 euro kunt je nu wijnen
ik
kopen.
Ik vind dat wel. Ja. Ja.
En zeker mijn wijnen zitten allemaal een beetje in de categorie zo vanaf 8,5, 9, 9,5,
mooi,
die prijzen.
Mooie prijs, kwaliteitsklasse.
Ja, daar kun je super goede wijnen voor vinden. En mijn vrienden weten dat altijd als ze komen eten. En ik kook heel graag voor vrienden, deze Woodbichef. Dan kook ik zo 8 gangen. Ik doe dat echt. Ik sta dan 2 dagen in de keuken en dan doe ik zo een breiding met zeeegel en doe ik zo oesters op 3 verschillende manieren en dan maak ik een mac and cheese met kreeft. Of, ik heb nu dit weekend had ik ook vrienden en had ik zo een heel mooi roosje gemaakt met dun gesneden Sint-Jacobsoester, met een veldsla ertussen, met truffel en op een soort van zalf van aardpeer met truffel die ik gemaakt had. Een beetje olijfolie erop. Over, een beetje grof zout erbij. Ja, dan zorg ik dat ik daar de goede wijnen bij serveer.
Ja.
En ik ga daarnaar op zoek. En nu kan ik mijn eigen wijnen erbij serveren. En dat vind ik fantastisch om te doen.
Goed.
Dat
wat heb jij nu meegebracht?
Ik heb een Pouilly Fumé meegebracht voor jou. Sauvignon Blanc uit de Loire-streek. En op de achterkant staat ook altijd mijn uitleg erbij. Dus hier staat nu een knapperig frisse Pouilly Fumé met veel power en een boeket van Jonagold, grapefruit en ananas. Sappig, rijk en verfrissend met een lange finale. Pure klasse, heerlijk bij asperges, witte vis en coquilles. Of om zo te drinken in een aangenaam gezelschap. Hè?
Okay.
Dus dat gaan we eens een keer doen.
Ja,
ik heb er nu 7.
Wijn is niet koud, hè?
Ja, kijk, hij lag in
mijn... Vertel daar maar eens iets over.
Ja, ik ga dat vertellen. Hij lag in de auto. Ik had hem al van vanochtend meegebracht.
Maar die hoeft niet altijd koud te zijn, denk ik.
Wel, als je een echte wijn goed wil proeven... Ja, hij moet niet warm zijn, hè. Maar hij moet ook niet koud zijn. We drinken onze wijnen vaak veel te koud. Veel te koud. Dat is onze witte wijnen, veel te koud. Onze rode wijn is soms te warm, whatever. Maar als je echt alle nuances, alles wil proeven in de wijn... dan kun je beter inderdaad niet koud drinken. Ja. Nu is hij voor mij wel op het randje.
Oké. Voor de luisteraars, Sven is hier bezig met een wijnfles te openen. Ik moet zeggen, van op afstand doet hij dat fantastisch. Ja. Ja.
Ik heb er al veel geopend in mijn leven. Maar, ik ben dus op zoek gegaan naar dit soort wijnen. Overal in de wereld waar ik mijn naam wou opkleven. We zijn, op dit moment hebben we er 7. Hè, we hebben deze Pouilly Fumé, we hebben 2 Chardonnays. Eentje uit de Pays d'Oc, eentje uit Locristi, bij Wijndomein Nobel gemaakt. Dat zijn buren van mij. We hebben een Cabernet Merlot uit de Pays d'Oc ook. We hebben een Gran Reserva uit Spanje. We hebben een Barolo uit Italië, een fantastisch mooie Barolo. En een Cava. Ik ben vorige week nog bij mijn Cava-boer in Spanje, de Penedès, op bezoek geweest tijdens de vakantie.
Mooie neus.
Ja, dat is de Sauvignon Blanc. Het is net dus,
altijd goed,
ja. Ja. Maar ik ben... Cheers. Lekker, hè? Hij is heel, heel lekker.
Hele volle mond.
Ja. Ja. Nice, hè? Maar ik ben met de wijnen net hetzelfde als met eten. Ik heb wat mensen vragen... Wat is uw favoriet? Wat is nu uw favoriete druif?
Ja.
En dat vind ik bullshit. Dat is zo... Je vraagt ook niet aan een moeder, wat is uw favoriet kind? Ja, deze kind is echt leuk om mee naar, te gaan supporten voor het voetbal. En dit kind, ja, die helpt zo tof in de keuken. Het is eigenlijk een rot kind, maar ja, ik heb het zelf gemaakt. Weet je? En ik vind mijn wijnen net hetzelfde. Er is een wijn voor elk moment. Zoals er een boek is voor elk moment, muziek voor elk moment, is er wijn voor elk moment. Dit gaat je met andere dingen, zoals ik zei hier, asperges, bij die coquille, zoals dit fantastisch. Ja, maar een chardonnay is dan weer voor een andere. Er komt nu een Rueda Verdejo komt eraan. Dat is appeltjes in de zon, het Spaanse frisheid. Ja. We hebben een rosé die eraan komt, als het echt mooi weer wordt. Ja, hij is leuk om te doen. We zijn Amarones aan het proeven, heel veel Amarones. Daar moet je voor zijn. Hè. Dat is keiveel power Amarone. Maar ja, het is plezier om ermee bezig te zijn.
Ja, ja. Je hebt het eigenlijk al gezegd, televisie, daar hou je niet zo van. Radio maken, is dat dan toch je eerste liefde?
Oh ja, absoluut. Het is ook letterlijk mijn eerste liefde. Alhoewel, ik schreef al eerder, hè.
Dus ja, ik, inderdaad.
Opstelletjes. maar ook, ik had op mijn 17e mijn eerste boekje uitgebracht. Gewoon wat vlooien zoeken, een bundel met gedichten en dagboekfragmenten. En toen ben ik ook mijn eerste column beginnen schrijven. Ik doe tot op vandaag, nu doe ik een column elke week in de zondag. Maar toen deed ik een column voor de Nederlandse krant Trouw. Grote krant in Nederland. Dus schrijven is altijd een heel grote liefde geweest. Maar radio zat daar al doorheen. En ik ben op mijn 18e met radio begonnen. Ik heb vorig jaar mijn 30ste verjaardag Nationale Radio gevierd. Ja. Dus zo oud worden we al. Hè?
Ja, maar het is mooi hoe alles nu voor jou zo samenkomt. Hè? En radio maken, en overeten, en wijn, en bloggen, en schrijven.
Ja. Het is precies. Maar ja, dat is. We mogen op onze blote knietjes gaan zitten dat je de dingen mag doen die je graag doet. Je moet het ook voor een stuk afdwingen, denk ik, in uw carrière. Je moet. Ja, weet je, ik schreef Michel Follet briefjes. Michel, ik kijk enorm naar u op en ik zou ook graag radio leren maken. Hoe moet ik dat doen? En Michel zei, ja, kom eens een keer af. Ik zat elke woensdagmiddag bij Van Kattenkwaad tot Erger bij Cathy Lindekes in de jaren 80. Die passie. En als mensen voelen dat je een passie voor iets hebt, dan geloven ze dat ook.
Ja,
hè? Dus ook met, het is hetzelfde nu weer met die wijnen. Mensen, ja, er is niemand van mijn vrienden die zegt, wat is dat nu? Als ik nu tevoorschijn was gekomen met een sokkencollectie, of ik was tevoorschijn gekomen met een kledingcollectie, dan hadden vrienden gezegd, Sven, daar geloven we niet echt. Waar zijt je mee bezig? Maar van die wijnen, dat weten ze al lang. We hebben vrienden die zeggen, ah ja, dat is een Ornelis wijn. Die zeiden dat al 15 jaar geleden. En dat was dan meestal een krachtige wijn met karakter en zo van, ja, dat is logisch dat Sven die serveert, want dat is echt een Ornelis wijn. Ja. Dus het is niet raar als die passie maar klopt.
Ja, ja,
dat is
het
belangrijkste.
Ja. En hoe kies jij dan je wijnen? Ga je naar
proeven.
Dat weten we allemaal. Guido van Imschoot is ook gast en hij zegt het ook altijd, proeven. Ga je ook wel eens langs naar de domeinen zelf?
Ja, we zijn natuurlijk maar pas gestart nu in november. Ja. Maar ik ben nu naar onze cavaboer geweest in de Penedès. We hebben zo een klein elektrisch autootje dat het net haalde, gehuurd vanuit Barcelona. Het was prachtig zonnig weer in de heuvels van de Penedès gereden. Echt zo zelfs een beetje bijna verliefd. Zo. Een beetje, kent je dat zo naar je eerste date? Zo. Een beetje trillend zo van, amai, en nu gaan we zien waar dat is. En dan kwamen we daartoe. prachtig natuur. Er zijn geen druiven op dit moment. Het is eind februari. Maar ja, dan zie je die uitgestrekte velden. Hè. Dan rijd je ook door het dorpje Penedès. Ja, dat is fantastisch. En dan stond de wijnmaker ons daar echt op te wachten. Super domein. Dan in de kelders mogen gaan waar onze flessen voor volgende jaar gaan al liggen te rijpen. Waar stof op ligt nu zo. Die flessen nog niet gelabeld die daar liggen. Dan loop je echt door de ruimte waar er gebotteld wordt. En dan komt je in zo'n eigenlijk een achterafkamertje, kan het niet anders zeggen, waar zo de grote rollen met de labels liggen van alle verschillende cava's en stille wijnen die zij zelf ook maken. En dan van de blend die ze voor mij maken, liggen dan die labels op grote rollen. En ja, dat krijgt echt, kijk opnieuw kippenvel. Ja. Als ik eraan denk, dat ligt daar ergens in de Penedès, maar dat ligt daar ergens in Italië, mijn Barolo-etiketten. En dat liggen in de Pays-Doc, de Charles. Dat is fantastisch. Ik was ook natuurlijk het wijndomein Nobel, waar onze Belgische, echt een cool climate Chardonnay, die dus helemaal anders maakt dan onze Chardonnay uit de Pays-Doc, waar veel meer zon en veel zuiders is en dus ook wel iets steviger is. En dus hier had ik ook al gezien hoe mijn flessen gebotteld werden, dat we geproefd en zo. De cava is trouwens een enorme zoektocht geweest.
Ja.
En daar heb ik er echt, ik denk, ik weet het niet meer, maar ik heb misschien 80 geproefd. En het was altijd, ja, niet wat ik wil.
Ja, maar wat is dan wel goed voor jou?
Wel, ik denk dat een beetje, en daarom denk ik dat veel Vlamingen de cava ook heel lekker vinden. Van mij mag het een beetje zo richting de champagne gaan. Die biscuit vind ik wel zo lekker als dat daarin zit. Hè. Waar zo prosecco, ik ben niet zo'n ongelofelijke prosecco-fan. Cava, ja, ik ben een halve Spanjaard geworden, een halve Catalaan, eerlijk gezegd. Maar die discussie gaan we nu niet aangaan.
Maar een Spaanse luisteraars heb ik nu nog niet direct. Dus
ja, maar don't worry. In Barcelona moet je daar heel voorzichtig mee zijn.
Ja, absoluut.
Maar dus die cava, en zeker die dan uit de Penedès, wat vlakbij Barcelona is, ik hou daar wel van in al zijn gradaties, maar als je die dan hier ook hier wil brengen en een beetje een culinairdere cava. Het is geen cava van €3. Het is wel een stuk beter. Het is ook een reserva die we hebben uitgebracht. Het is een reserva brut. Eigenlijk. Brut. Mm. Maar hij heeft dat een beetje. Heeft die biscuit. Ja. En ik vind dat eigenlijk, ik vind dat heel tof.
Ja. En als je dan zo'n wijndomein gaat bezoeken, Sven, is er dan toch niet een klein beetje een stille droom van, misschien wil ik later wel eens mijn eigen domein hebben.
Laat ons dit eerst goed doen en dan zien we wel wat er verder van komt.
Er komt natuurlijk wel veel bij kijken. Hè? Het is niet zo evident.
En ik heb er heel veel over gelezen, met veel wijnmakers gesproken. Het is eigenlijk ook iets wat je niet op één generatie kunt doen.
Nee, als je de meeste wijnmakers...
Ze verdienen er ook bijna geen geld bij in de eerste generatie. Ja. Het is iets opbouwen, het is zo... Het is niet evident om ook... er is ook heel veel wijn in de wereld. Je moet echt al zorgen dat het een heel goede kwaliteit gaat. Ja. Je moet hier ook nog eens even... Ja. Je moet er veel marketing rond doen. Kijk, het is dezelfde vraag die je kunt stellen. Is die droom daar niet om ooit een restaurant te openen?
Je hebt het dus gehad, hè? Heel kort zo een keer een pop-up.
Ja, wacht. Wat we gedaan hebben, we twee dingen gedaan. Ik heb inderdaad wel...
Was een avontuur, kort avontuur.
Nee, maar ik denk dat het zijn twee dingen. Ik heb één keer echt een week lang... Is er een restaurant ooit op het Sint-Pietersplein in Gent gebouwd. Dat was in een van de eerste jaargangen van mijn restaurant. En toen deed ik ochtendshow op Q-Music met Kurt Rogiers.
Ja.
En toen hebben wij een week een restaurant geopend. Echt een restaurant.
Wauw.
Echt. En wij deden middagservice en avondservice.
Ja, maar jij toch niet?
Jawel.
Ja?
Jawel. En we deden ochtendshow erbij. We woonden op hotel in Gent.
Ja.
En het was crazy. We waren dood op het eind van de week.
Toen heb je nog meer bewondering gehad voor mensen in de horeca.
Ja, maar we hadden wel een goed team rondom ons. Maar het waren allemaal mijn gerechten. We waren nog zelfs zo crazy om elke dag een ander menu te doen. Wow, belachelijk eigenlijk. Als je maar 5 dagen ergens staat, doe dan 1 menu. Nee, ik wou elke dag. En ander voorgerecht, ander hoofdgerecht, ander dessert. Hij was crazy, maar was zalig om te doen. En Kurt was een goede meid, hè. Man, die liep rond en die kon het goed presenteren.
Ja,
en zo.
Ja,
dat was 1 week.
Ja.
En we hebben vorig jaar...
Ja.
Hebben eigenlijk, samen met Deliveroo... Mm-hmm. Een soort van... keuken gedaan. Het waren allemaal would be chef gerechten. Het waren allemaal mijn gerechten. En die kon je bestellen in heel Gent. En dat werkte, dat liep super goed. Ja, het werd gebracht door Deliveroo bij je thuis.
Ja.
En het waren zo allemaal wat topgerechten van mijn site. Met top bedoel ik de best scorende gerechten. En dat draaide ongelooflijk goed, maar het was een pop-up voor een bepaalde tijd. En dat was ook wel een klein beetje... ik vond dat superleuk om te doen toen Deliveroo mij daarover contacteerde. Maar was daar eigenlijk ook wel... En dat is wel tof, omdat ik weet dat er heel veel horeca-mensen luisteren naar jouw podcast. Wat daar ook wel het toffe van is dat het ook een beetje uitleggen was wat een soort van virtual restaurants kan betekenen. Dat is wereldwijd een ongelooflijk succes. Stel, je hebt in Gent, Brugge, een restaurant, misschien zelfs een sterrenrestaurant of een toprestaurant, dat 's avonds onwaarschijnlijk draait en 's middags soms goed draait, niet goed draait, of dat bijvoorbeeld een paar dagen per week goed draait, of dat je krijgt het niet elke dag goed gevuld, maar je zit wel met je volledige equipe. Dan kun je daarnaast een virtueel restaurant online starten. En dat is eigenlijk een restaurant, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, jij hebt Hof van Kleven nu, die hebben het probleem niet dat ze niet vol zitten, maar je hebt een restaurant in de stad. Oei, we moeten al bijna afronden, zeg.
Ja, ja, het belletje. Maar kijk, vertel verder, ja, dat wil ik...
Dan doen die een ander restaurant ernaast mij bijvoorbeeld, dan zullen mensen als Deliveroo voor u kijken, van wat er nog wel eens een keer een gat in de markt zou kunnen zijn. Van kijk, pastas...
Naar concept toe.
Nou ja, want pastas bijvoorbeeld, die kun je er altijd makkelijk bij doen. Je maakt je sausen klaar, je zorgt dat je pasta kookt, en mensen kunnen uw pasta bestellen. En die weten eigenlijk niet dat dat van uw eigen restaurant is, maar dat is van een virtueel restaurant dat zich ook in uw keuken afspeelt. Snap je?
Ja.
Je hebt uw restaurant waar uw gastronomische gerechten worden gemaakt, maar het is heel makkelijk om er ook wat pastas bij te nemen.
Ja.
Of weet ik veel, of wraps of zoiets. Want mensen die op kantoor 's middags een pastatje willen bestellen, komt eigenlijk vanuit uw sterrenrestaurant, maar ze weten dat niet, want ze komen vanuit Pasta La Vita. Of weet ik veel wat allemaal. En dat is ook uw restaurant. En als je zegt, ja maar wacht eens, ik kan het er vanmiddag niet bij hebben, want het zit vol in mijn ander restaurant.
Dan zet doe je het gewoon niet.
Knoppen af. Nee, dan zet gewoon het knoppen af op uw iPad of weet ik veel wat
kunnen
allemaal. Het restaurant
bestellen.
Is gewoon niet open. Het is, ze kunnen het niet bestellen, ze zien het zelfs niet. En dat in grote steden gebeurt dat volle bak. En voor de horeca is dat een prachtige manier om te optimaliseren. Om te zorgen dat uw personeel goed ingezet wordt. En dat is belangrijk in deze tijden.
Ja. We moeten inderdaad bijna afronden, maar ik heb nog één vraag voor jou. Want wij zijn die mensen die fan zijn van horeca en gastronomie. Wij zijn de bezoekers en de consumenten van restaurants. Als jij een tip wilt geven aan mensen die ook lekker willen gaan eten, dan zou ik vooral zeggen, blijf dat doen. Maar je weet ook dat vele horeca mensen kampen met personeelsmoeilijkheden. Als jij nu jonge mensen, want je bent iemand die jonge mensen aanspreekt, als jij iets zou moeten meegeven met hen, wat zou jij dan zeggen?
Doe je aan de mensen die in de horeca werken?
Ja, of die in de toekomst gaan werken.
Ja, van, kijk...
Het is een mooi vak, hè?
Het is
toch?
Een prachtig vak. Ik denk, wees zo authentiek mogelijk. Als jij talent hebt om super lekkere stoofvlees te maken, zorg dan dat je het beste stoofvlees van de wereld maakt met lekkere frietjes. En doe dan 3-4 zo'n gerechten en focus daarop. Als jij, weet ik veel, doe gewoon passioneel,
uw ding.
Authentiek uw ding. En zorg dat het gewoon lekker is. We zijn ermee gestart, maar ik meen het ook. Het maakt mij echt niet uit of jij top gastronomie zijt, of je zijt de brasserie. Lekker, lekker, lekker. Zo authentiek mogelijk, zo puur mogelijk in uw verhaal zitten. En dan gaan mensen altijd komen. Dan gaan mensen komen, want dan klopt het. Maak jezelf niks wijs, maak uw klanten niks wijs. En overdoe jezelf niet. Op geen enkele mogelijke manier. Probeer niet te racen als je eerst nog moet leren lopen. Doe het gewoon. Groei op de juiste manier.
Ja.
Maar geniet er ook ontzettend van. Probeer niet een trend achterna te lopen of zo. Weet je,
doe je eigen stijl.
Eigen ding. En dan gaan mensen gaan dat altijd tof vinden.
Ja. En dan nu de terugkerende vraag. Als ik jou nu in een teletijdmachine mag stoppen, je mag één moment in je leven, iets wat je gedaan hebt, gerealiseerd, meegemaakt hebt, herbeleven. Welk moment kies je dan?
Kijk, ik wil het meteen. Zeker in deze context, hè. Want ik bedoel, er zijn momenten die ik wil herbeleven, maar dat moet in een andere podcast. Maar in deze podcast, dan zou ik zo graag hebben dat de paddock in Keerbergen nog zou bestaan. Dat was, dat was echt mijn favoriete restaurant. Die hadden 1 Michelinster. Dat was de meest klassieke keuken van de hele wereld. Meneer en mevrouw Vogel, die hadden dat in de bossen van Berem, dat prachtige restaurant. Hij had ooit, in Villa Lorraine was hij meiter geweest. Hij had mevrouw daar leren kennen. En dat spreek ik over 40 jaar geleden, toen Villa Lorraine nog een 3-sterren tempel was in ons land. Ik denk, volgens mij het eerste 3-sterren restaurant in ons land. Maar ik kan verkeerd zijn, maar ik denk het wel. En die hadden dan zo'n restaurant waar je het beste wild van de wereld kon eten. Als het niet geschoten was door de juiste jager op de juiste plek en het juiste vlees was, dan kwam het gewoon niet op tafel. Ze hadden een eigen aspergeboer die in deze periode de beste asperges van de wereld. En het was zo ongelooflijk lekker. Ik ging er zo graag gaan eten. En die mensen zijn dan, ik vond dat onbegrijpelijk, ik neem Michelin dat tot op vandaag kwalijk, dat ze die mensen eigenlijk op het einde van hun carrière een ster hebben afgenomen. Totaal onterecht, maar de chef ging weg. En dan vonden ze een goed moment, omdat eigenlijk de ster altijd in principe aan de chef vasthangt. Ze maken daar tegenwoordig uitzonderingen op. Dat hebben ze toen niet willen doen voor die mensen die ster al 27 jaar hadden. Dat heeft hem wel een beetje gekraakt op het eind. Nu, ze waren dan ook de 70 voorbij. Ze gingen met pensioen. Maar dat was zo, en jij sprak eerder al over jouw liefde voor de klassieke keuken. Je kon daar niet beter eten dan daar, met een prachtige wijnkaart. Daar zou ik zo graag nog eens 1 keer gaan eten.
En als je er nu zou zitten, wat zou je dan bestellen?
Ja, nu zou ik hopen, maar het is misschien eigenlijk te vroeg, maar de seizoenen zijn aan het veranderen.
Ja, maar deze podcast is voor eeuwig, hè?
Ja, dan zou ik asperges, dan zou ik de asperges echt willen. Nee, dan zou ik iets totaal onlogisch doen. Maar dat kan niet, je kunt niet op hetzelfde moment asperges in het seizoen en wild in het seizoen eten.
Nee, maar je zou het wel doen. Kunnen,
zou
als jij mag kiezen.
Het liefste doen, ja. Dat zou fantastisch zijn.
Sven, ik neem afscheid van jou met terug te keren naar wat ik in het begin heb gezegd of mij heb afgevraagd. Wat is jouw eerste liefde? Je hebt geen eerste liefde aan alles wat je graag doet. Doe je met veel passie en liefde.
Ja, dat is waar. Daar moeten we op klinken, denk ik. Voilà, dankjewel voor
Sven
de gastvrijheid.
Sven Cornelis, bedankt.
Cheers.
Voor je aanwezigheid.
Dank u.
Dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt dat je erbij was. We hadden het goed samen. Ga naar satellitegourmet.com en lees meer over deze podcast. Elke episode vind je ook op Spotify, Google en Apple Podcasts. Op het YouTube-kanaal Satellite Gourmet voor video. Denk eraan om ons te volgen en subscribe.